Helemaal Mentaal. De podcast waar we in gesprek gaan over mentale uitdagingen waar jongeren mee te dealen kunnen hebben.
Hoi, welkom allemaal bij Helemaal Mentaal, de podcast. Wij, Hein en Els, gaan in deze aflevering van de podcast op zoek naar antwoorden rondom verslaving. Vandaag hebben we twee gasten en die willen we graag eventjes aan jullie voorstellen. Of ja, dat willen we eigenlijk vragen of ze dat zelf willen doen. Levina, zou jij je kort even kunnen voorstellen voor de luisteraar?
Mijn naam is Levina, ik ben 30 jaar en ik werk nu sinds een jaar of 7, denk ik, bij de verslavingszorg. En ik werk sinds een jaartje nu als verpleegkundig specialist op de detoxafdeling, dus waar mensen komen om af te kicken.
Oké, dankjewel. We horen zo meteen nog meer ook van jou. Jules, zou jij je ook even kort kunnen voorstellen voor de luisteraar?
Ja, ik ben Jules, ik ben 29 jaar, kom uit Zevenum en ik ben zelf verslaafd. En ik ben sinds een maand nu ook werkzaam binnen het Vincent van Gogh als verpleegkundig in de opleiding.
Oké, dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Hein, ja. Waar gaan we het over hebben? Ja. Waarom doen we dit vandaag?
Nou, je kan je misschien als luisteraar afvragen van, hey, waarom hebben we nou dit thema gepakt voor de podcast? Ja, weet je, verslavende stoffen als alcohol, nicotine, die zullen voor velen van jullie niks nieuws zijn. Maar ook middelen als bijvoorbeeld 3MC of ketamine of coke. Kan voor sommigen van jullie ook misschien vrij onschuldig lijken. En toch gaat het nog regelmatig mis. En het kan dus uiteindelijk heel anders lopen dan je van tevoren misschien had verwacht. Daarom willen we in deze aflevering wat informatie en wat ervaringen en tips delen rondom verslaving. Om hopelijk zo misschien net wat meer inzicht te krijgen in jezelf of misschien ook voor een ander. Dus dat eigenlijk.
Yes, oké. Nou, de allereerste vraag die we eigenlijk hebben en waar we nu proberen met elkaar antwoord op te krijgen is, wanneer spreek je nou van een verslaving?
Ja, precies. Want we hebben allemaal denk ik wel wat ongezonde gewoontes. Waar wij zo zeggen van ja, zou misschien wel minder kunnen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, Levina. Wanneer spreek je nou eigenlijk van een verslaving?
Nou, ik denk als je echt in de verslavingszorg gaat kijken en met professionals gaat spreken, dan zullen zij al gauw praten over bepaalde criteria. Dus je hebt een soort boekje, de DSM, waar wij naar kijken. En daar staan meerdere criteria in. En als je daaraan voldoet, of in ieder geval aan een aantal daarvan voldoet, mag je officieel spreken van verslaving. Mm-hmm. Nou, exact die criteria zal ik jullie besparen, want dat is een beetje saai. Ik denk dat je voor jezelf vooral moet gaan kijken van het middel of het drinken, of misschien zelfs het gedrag. Hè? Denk ook aan gamen en dat soort verslavingen. Gebruik jij of doe jij het meer of vaker dan jij eigenlijk van plan bent? Dat is vaak wel een dingetje.
Een signaal. Ja.
Een signaal, inderdaad. Dan ook nog wel tolerantie. Daar spreken wij ook vaker over. Dus heb jij bijvoorbeeld steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken? Dus hè, in het begin, als ik dan over alcohol spreek, voel je misschien aangeschoten van 2-3 wijntjes. Maar ik heb ook op een gegeven moment mensen gezien die wel 3 flessen wijn drinken en nog niet dronken zijn. Mm. Dan, ik denk het meest cruciale is, wat voor effect heeft het op jouw psychische en somatische gezondheid? Dus als jij daar echt klachten van krijgt, zowel psychisch als lichamelijk. Mm-hmm. Dan mag je denk ik al snel spreken van een verslaving.
Ik heb nog een vraagje. Heeft dat niet ook iets te maken met jouw functioneren?
Ja, weet je, in alle eerlijkheid, ik zou hier heel lang over kunnen doorpraten, maar ik probeer het te beperken. Je hebt natuurlijk ook wel heel veel mensen die volgens de criteria verslaafd zijn, maar die gewoon goed kunnen functioneren.
Okay.
Die zijn er. Die zou ik minder zien natuurlijk, want dan hoeven ze niet naar mij te komen in de verslavingszorg. Dus zo kun je het niet helemaal stellen, maar okay. Ja. Natuurlijk hoort het er wel bij. Je hebt natuurlijk ook wel heel veel mensen die verslaafd zijn, die in hun werk of in hun sociale leven of in hun relatie minder goed functioneren.
Hmm. Misschien ook wel afhankelijk van welk middel of watgeen het is. Bijvoorbeeld misschien sigaretten of nicotine kan je natuurlijk heel makkelijk verslaafd aan zijn en evengoed nog gewoon je dagelijkse dingen blijven doen.
Ja, bijvoorbeeld. Hmm. Anderzijds kun je daar natuurlijk weer lichamelijk uiteindelijk zo ziek van worden dat je, precies. Maar het is vaak op latere leeftijd, dus...
Ja. Ik ben benieuwd, want niemand die zijn eerste slokje, hijsje of puntje pakt, zal denken van, oh, laat ik hier eens even lekker verslaafd aan raken. Maar toch kan het je dus overkomen. Jules, heb jij er een idee bij van hoe bij jou het gebruik uiteindelijk tot een verslaving is gekomen?
Dat is een goede vraag. Voor mij was het eigenlijk in het begin heel onschuldig. Een keer met vrienden, ja, we hadden vroeger een keet, daar begon het drinken eigenlijk al op jonge leeftijd van mijn 12e. rond diezelfde leeftijd begon ik ook met roken. En af en toe een keertje een jointje roken, onschuldig denk je dan. Meer om erbij te horen, dus dan is het meer zeg maar kopieergedrag van anderen en om stoer gevonden te worden. Vooral eigenlijk in het begin gewoon heel nieuwsgierig naar wat het is. En het lijkt heel onschuldig. Maar door hoe leven zich later na aandiende, waar ik minder goed mee overweg kon, merkte ik dat als ik ging gebruiken, wat voor middel het ook was, dat ik mijn gevoel kon onderdrukken en ik het niet hoefde te voelen. En vanaf daar is het bij mij ontstaan, denk ik. Maar ik had het niet meteen door op dat moment. Dus dat is pas op een later tijdstip is dat pas naar voren gekomen dat daar mijn ontslaving is ontstaan.
Oké, dus bij jou was het ook vooral, misschien eerst voelde het misschien wat onschuldig, maar namelijk dat het gevoel dat iets te kunnen onderdrukken daarmee.
Ja, ik wist op dat moment niet met door heftige dingen die ik mee heb gemaakt, zeg maar, dat hoe ik daar zelf mee overweg kon. Ik kon niet praten, of ja, ik heb dat niet echt geleerd, waardoor ik zeg maar bij mijn vrienden het daar niet over kon hebben. Of misschien wel kon, maar voor mij gaf ik zelf die invulling dat dat niet kon. En thuis, ja, eigenlijk hetzelfde. Waardoor ik later na door het gebruik van drugs en vooral door het gebruik van coke, wat eigenlijk mijn hoofdmiddel was, voelde ik dat ik mijn gevoel kon onderdrukken. En het hoefde er dan ook niet meer over te hebben, want het gevoel was weg voor een tijd. Dus dat is wat voor mij... En het werd inderdaad steeds meer. Het begon heel onschuldig met één halve gram, zeg maar, in drie, vier weken tijd. En dat groeide later naar uit naar, op het ergste geval, 3 tot 4 gram per dag, zeg maar.
Ja, het was voor jou een oplossing, zeg maar, op dat moment nog. Om dat gevoel niet te hoeven voelen, om...
Ja, voor mij is het een hele lange tijd is het wel een oplossing geweest. Ik heb... Een hele lange tijd heb ik dagelijks gebruikt en ik hoorde het straks zeggen over het functioneren. Ik heb heel lang wel gefunctioneerd met drugs op. En het is niet dat ik dat wilde, maar ik moest het gewoon hebben, want anders functioneerde ik gewoon niet. Dus het is heel lang een oplossing geweest, totdat het zoveel schades heeft aangericht en dat ik er niet meer uitkwam, dat het gewoon toen pas ging voelen als een probleem eigenlijk. Voorheen was het voor mij nog niet echt een probleem.
Ja, dus voor jou heb je dus vooral het gevoel gehad van, dus het begon redelijk klein in het begin en het denk is dat het is opgegroeid. Je had natuurlijk steeds meer nodig, die tolerantie bouwde op. Maar voor jou dus vooral, als ik dan zo mag samenvatten, vooral een copingsmechanisme om misschien ook een beetje door de dag heen te kunnen komen.
Ja, wat heel onschuldig begon als 1 keer in de zoveel maanden. Groeide snel uit naar 1 keer in het weekend, naar 3 keer in het weekend, naar iedere dag. En de hoeveelheid nam continu toe. Ja. Omdat de duur van het middel, dat nam af. En ik had steeds meer nodig, zeg maar, om hetzelfde effect te kunnen voelen. En ja, inderdaad, het was eigenlijk een soort kopingsmechanisme om het maar niet meer te hoeven voelen wat ik voelde. En ja. Ik moet ook zeggen dat zodra je stopt en het werkt uit, komt het gevoel gewoon... net zo hard terug, zeg maar. Dus dan ga je dat proberen weer opnieuw te onderdrukken.
Des te meer reden om weer meer te pakken. Hey, ik ben benieuwd, Livina, zijn er misschien nog andere dingen die een oorzaak zouden kunnen zijn, wat Flauw misschien wel op het werk merkt?
Ja, zeker. Je kunt het op verschillende manieren uitleggen, maar wij spreken vaak over het biopsychosociaal model.
Klinkt moeilijk.
Ik ga ook niet heel diep in op dat woord specifiek, maar het komt erop neer. Ja, bio. Dus dat is een stukje erfelijkheid. Ja. Dus als jij je ouders, jouw opa en oma als verslaving in jouw familie voorkomt, dan is de kans dat jij verslaafd wordt, oftewel verslavingsgevoelig bent, ook groter. Dan heb je het stukje psycho. Dan heb je het echt inderdaad over... Het psychische stuk, dus wat zit er mogelijk ook nog onder? Hè? Want ja, verslaving is inderdaad vaak een coping, dus een manier van omgaan met bepaalde emoties, met bepaalde onrust. Eigenlijk met de kernproblematiek, zoals wij dat ook wel eens noemen. En dan heb je een stukje sociaal, de social. En dat is wat zie jij in jouw omgeving? Hoe gaan jouw vrienden met gebeurtenissen om? Wordt er gepraat? Dus dat is dan eigenlijk waar dat woord, dat moeilijke woord wat jij net zei, op neerkomt. Maar om aansluiten bij wat Jules zei, want Jules had het bijvoorbeeld over het stukje, toch die kernproblematiek onderdrukken. Erfelijkheid is wel echt ook een grote factor. En de groep waarin je je bevindt. Dus wordt er in jouw omgeving veel gebruikt, dan zie je snel dat mensen daar aan mee gaan doen.
Ja, dat is ook wel iets wat ik vanuit mijn werk veel merk. Als ik met jongeren in gesprek ben, natuurlijk als jouw klimaat om je heen, als de vrienden die jij hebt allemaal gebruiken, kan het ook wel gauw het idee scheppen dat iedereen dat ook doet. Ja. Okay.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want jij vertelt heel mooi, Levine, wat allemaal oorzaken zouden kunnen zijn. Het zal ook wel soms een optelsom zijn van verschillende dingen. En Jules, jij vertelde vooral over dat psychische stuk. Hè? Kun jij iets vertellen over die andere twee componenten? Dat bio en wat zei je ook alweer?
Sociaal.
Ja, die twee. Speelde die bij jou ook een rol in de oorzaak voor jouw verslaving?
Het sociale stuk zeker. Voor mij was het... Ik heb altijd heel erg het gevoel gehad dat ik daar niet bij hoorde. Dus ik ging mij heel anders voordoen of ik ging me anders gedragen om leuk gevonden te worden. En ik wil helemaal niet zeggen dat het aan de mensen ligt, maar dat is hoe ik het zeg maar heb opgevat. Hoe mijn hoofd mij die laten denken van dat ik daar niet bij hoorde of dat ik niet goed genoeg was. En ik merk dat het als we ergens naartoe gingen of als een keer drugs gebruikt werd en ik deed mee, dat het dan altijd gezellig was of altijd leuk was. En voor mijn gevoel zat je dan af en toe gewoon in een andere wereld. Ligt er dan natuurlijk ook aan wat voor middel je gebruikt op dat moment. Maar je kon even je zorgen laten gaan. En ik hoefde me helemaal niet meer druk te maken over wat er eigenlijk toch de rest van de tijd rondomheen speelde eigenlijk. Dus dat sociale stuk zeker. En moet ik heel even terugkomen op bio, wat het precies weer was? Dat ben ik even vergeten.
Erfelijkheid, dus of het voorkomt in jouw familie.
Bij mij en mijn familie is niemand verslaafd. En niemand rookt er ook. Ik ben eigenlijk de enige die vanaf jongs af aan is gaan roken, die drugs is gaan gebruiken. En dus dat stukje zit er bij ons niet in. Dus daar kan ik niet over meepraten eigenlijk.
Nou, we hebben natuurlijk al heel veel gehad over het ontstaan van zijn verslaving. Maar misschien dat je nu als luisteraar wel denkt van, nou, misschien dat ik nu bij mezelf heb van, nou, misschien zou ik er toch iets mee moeten. Jules, wat zou je zelf kunnen doen?
Ik denk dat het vooral eerst heel belangrijk is om te kijken van wat er gebeurt, zeg maar. Want ik kan wel iets doen, maar als je niet weet wat er speelt, dan weet je ook waarschijnlijk niet wat je moet gaan doen. Dus als jij merkt dat je bijvoorbeeld opstaat en al is het op maandagochtend of in het begin van de week, en je denkt van, oh, ik leef weer toe na het weekend, want dan kan ik bijvoorbeeld weer een keertje gaan gebruiken, dan ben je eigenlijk onbewust, is je lichaam dus continu al vooraan bereiden op gebruik. Dus ben je eigenlijk gewoon in gebruik, want maakt dezelfde stofjes aan. En als je bijvoorbeeld 's avonds naar bed gaat of zo, of je rookt een jointje en je denkt van dat het heel onschuldig is en je zegt van tegen jezelf om het goed te praten, ik doe dat omdat ik dan waarschijnlijk beter kan slapen. Dan ben je jezelf gewoon dingetjes wijs aan het maken, want dat is helemaal niet zo. Maar je praat jezelf, je bagatelliseert eigenlijk, je praat je gebruik goed, zeg.
Ja.
En als jij merkt dat je leven eronder leidt of dat je denkt van, ik kan mijn dagelijks functioneren, kan ik daar niet meer mee stroken, zeg maar, met het leven hoe ik het graag zou willen, of dat andere mensen er last van hebben, dan of dat je denkt van, ik wil niet gebruiken, maar ik doe het toch. Ik rook bijvoorbeeld zoveel gram, maar ik wil eigenlijk maar zoveel gram roken en ik kan me daar zelf niet aan houden. Of,
ja.
Dan denk ik dat je hulp moet gaan zoeken.
Ja.
Hulp zoeken is echt niet verkeerd. Ik denk dat het juist heel moedig is. En er zijn verschillende dingen waar je dat kan doen. Je kan naar de dokter gaan. Je kan op internet opzoeken naar zelfhulpgroepen. Denk aan bijvoorbeeld een AA, een anonieme alcoholiste. Of een Narcotics Anonymous, Cocaine Anonymous. Daar kan jij je aansluiten, zeg maar. En dat is inderdaad, zoals de naam ook zegt, dat is anoniem. Het is een anoniem programma. Dus waar je lotgenoten vindt die je eigenlijk hetzelfde meemaakt, waar je over kan praten. En ik denk dat dat vooral heel fijn is, dat je je niet meer alleen hoeft te voelen en bij iemand kan aansluiten die hetzelfde ervaart.
Aan de hand van welke signalen begon jij eigenlijk zelf te merken dat het uit de hand begon te lopen, Gilles?
Ik wist eigenlijk wel al lang dat ik een probleem had. Maar ik wilde daar niet aan toegeven. Op het moment dat je op een festival bent en dat één keer in de zoveel tijd doet, dan heb je het idee van dat kan wel. Maar zodra je bijvoorbeeld ieder weekend gaat gebruiken, dan weet je eigenlijk wel dat dat niet goed is. Ik had mensen in mijn omgeving die daar ook wel vaker aan toegaven. En dan ging ik mijzelf goed praten dat ik zei van ja, hun doen het ook. Dus zo heftig is het niet. Of ik ging mezelf daarin goed praten. Maar waar de anderen stopten, ging ik later na door. En ik ging het, bijvoorbeeld als ik op vrijdag weekend kreeg, dan zorg ik dat ik voor vrijdag, de zaterdag en de zondag later na gewoon mijn spul had, zeg maar, mijn cocaïne had. En wat later na, dus die weekenden gewoon iedere dag was, of iedere dag in het weekend gebruik was, dat ging later na door, na een keer naar het gebruik door de weeks.
Dus op een gegeven moment was het gewoon net volledige zelfcontrole misschien dan ook weg.
Ja, al was het zeg maar in het weekend, gewoon ieder weekend zeg maar 3 dagen in de week, zeg maar, dan weet je al dat je een probleem hebt. Maar ik ging mezelf wijsmaken dat als ik bijvoorbeeld na carnaval een maand niet zou gebruiken, dat ik wel zonder zou kunnen. Of dat ik mezelf in de hand zou hebben.
Ja.
En die maand lukte ook. Maar daarna mocht ik dus eigenlijk weer van God los en kon ik gewoon iedere dag gaan gebruiken. Dus die maand stelt dan niks voor als je de rest van het jaar wel gewoon iedere dag gaat gebruiken. Dus voor mij is het gewoon echt een hele sluwe periode geweest wat erin geslopen is eigenlijk. Diep van binnen weet je dat je een probleem hebt, maar ik wilde niet naar de kliniek op dat moment. Of ik wilde niet eraan toegeven, want andere mensen om mij heen waren toch net zo erg. Of waarom ik wel en hun niet. Dus dat is eigenlijk voor mij... ik denk als je zelf de gedachte hebt dat je een probleem hebt, dat je ook daadwerkelijk een probleem hebt. Anders krijg je die gedachte.
Dus je wist het eigenlijk wel, maar je wilde er niet aan toegeven dat het zo was.
Ja, ook een stukje van, ik had werk op dat moment. Ik woonde op dat moment thuis, zeg maar, in de omgeving. En als ik dan, zeg maar, weg zou moeten uit de omgeving en eigenlijk niemand zou weten. Ik was heel erg bezig met wat andere mensen van mij vonden. En als ik dan in één keer weg zou moeten naar de kliniek, dan, ja, wat zouden andere mensen daar wel niet van denken? En, dat is eigenlijk de omgedraaide wereld, want het boeit helemaal niet wat andere mensen ervan denken. Als het met mij zelf goed gaat, dan gaat het met de mensen om mij heen waar ik van hou, gaat het ook goed. Want die lijden er natuurlijk ook net zo hard onder dan ik zelf eigenlijk.
In ieder geval kwam het erop neer dat je zelf begon te merken dat het niet meer oké was. En dat je in eerste instantie dat probeerde te vermijden, dat gevoel. Dat voor jou een signaal wel was van, ja, misschien moet ik hier toch wel echt iets aan gaan doen. Misschien ben ik toch wel echt verslaafd.
Ja, maar in het begin kon dat ook weer een reden zijn om weer meer te gaan gebruiken. Waar het in het begin zeg maar het gebruik was, wat ik dacht van ja, om mijn gevoel te onderdrukken, was later naar dat gevoel te onderdrukken, was niet meer de enige reden om te gebruiken. Want ik kon op het laatste moment, kon ik, als het bijvoorbeeld een hele mooie dag was, dan stond ik op en dacht van oh, het is vandaag 25 graden. Dus dat is een goede reden om vandaag te gaan gebruiken. Later dan was alles was een reden om te gaan gebruiken. Als ik me echt super naar voelde of wat dan ook, dan was dat de reden om te gaan gebruiken. Maar als ik me echt super goed voelde, dan dacht ik van oh, ik kan wel weer een keer. En alles was een reden.
Verschillende dingen die je bij jezelf merkt. In ieder geval nu terugkijkend op die periode.
Ja.
Levina, zou je misschien nog andere signalen waar je nog meer zou kunnen letten?
Dat vind ik best een lastige vraag. Want bedoel je signalen die je kunt zien bij de ander of signalen die je kunt ervaren bij jezelf? Want Joe heeft natuurlijk heel erg vanuit zichzelf gesproken.
Misschien is dat die tweede een betere. Dus wat zou je als naaste inderdaad voor signalen op kunnen pikken?
Als naaste? Ja, je merkt natuurlijk dat mensen inderdaad het bagatelliseren, zoals Joe het net al zei. Dat hoor je heel vaak terug. Dus je zult zien dat mensen steeds vaker gebruiken. Tenzij ze het natuurlijk stiekem doen. Dat gebeurt ook regelmatig. Maar hè, hetgeen wat je ziet. En als je er dan naar vraagt, dan is het inderdaad vaak van ja, maar het is weekend. Of oh, ik heb zo hard gewerkt. Of ja, ik doe het deze week nog en volgende week stop ik ermee. Maar je komt eigenlijk niet met diegene in gesprek van waarom gebruik je nu? Of wat vind je er eigenlijk zelf van? Want ze zullen altijd daar overheen walsen. Dat gesprek niet aangaan. Verder, als mensen echt dieper gaan, dan ga je het afhankelijk van het middel ook wel vaak aan hun zien qua hoe ze eruit zien. Maar goed, nogmaals, dat is heel afhankelijk. Dus heb je het bijvoorbeeld over cocaïne, dan zie je mensen vaak vermageren. Of heb je het over alcohol, dan heb je vaak ook weer andere kenmerken. Dat is echt heel wisselend. Ja, vind ik best wel moeilijk om daar een concreet antwoord op te geven. Ja.
Stel, je merkt iets bij iemand anders. Kan je iets voor die ander betekenen? Of zo, ja, wat zou je voor die persoon kunnen betekenen op dat moment?
Ja, dan kijk ik ook ondertussen Jules even aan. Want hij heeft natuurlijk ervaren vanuit dat hij zelf degene was die verslaafd was. En mogelijk ook een omgeving die al eerder met hem probeerde daarover in gesprek te gaan, denk ik.
Ja, dat klopt.
Het probleem is vaak dat de omgeving het ook eerder zal zien. Dus de omgeving zal dan proberen gesprekken aan te gaan. Of die wil jou eigenlijk heel graag helpen. Of die zal dan mogelijk zelfs al professionals bij betrekken. Noem het maar op. Maar als degene het zelf nog niet ervaart of nog niet wil zien. Hè, want vaak inderdaad is er wel enige bewustwording. Maar dan willen ze er nog niet helemaal aan. Ja, ik mag het misschien niet op deze manier zeggen, maar dan is het bijna trekken aan een dood paard. Dus er moet echt wel al een stukje zijn dat iemand enigszins bereid is om mee te bewegen of mee te denken of zich bloot te stellen. Dus het gesprek aangaan kan altijd, vooral om te proeven en te voelen of iemand ergens een opening gaat geven. Dus dat is altijd het begin, het gesprek aangaan en vanuit daar pas verder gaan.
Hoe was het bij jou, Jules? Hoe ervaarde jij dat?
Voor mij zijn daar eigenlijk heel veel schades aangericht. Waardoor ik eigenlijk alles kwijt ben geraakt. Ben mijn relatie kwijtgeraakt. Ik ben mijn huis daardoor kwijtgeraakt. Mijn vrienden wilden op dat moment geen contact meer met me. Mijn baan was weg. Noem maar op, schulden tot en met opgebouwd. En eigenlijk had ik gewoon helemaal niks meer. En dat was voor mij de reden eigenlijk om daarvoor te gaan. En om naar de dokter te gaan en zeggen van ik heb daadwerkelijk wel echt een groot probleem en ik moet nu naar de kliniek. Maar daarvoor, voordat eigenlijk die schades nog helemaal niet zo zichtbaar waren, vond ik het nog redelijk onschuldig. En ik deed het in het begin ook echt gewoon altijd stiekem eigenlijk. Zelfs mijn relatie waar ik mee samenwoonde op dat moment, die had niet door dat het zo heftig was. Dus je bent eigenlijk een meester manipulateur op dat moment. Je liegt, je bedriegt en je doet alles zeg maar om gewoon je middel gewoon boven alles en iedereen te zetten. En inderdaad, ik denk ook zoals Luina zegt van als je zelf niet wil, dan heeft het geen zin. En dat klinkt inderdaad heel hard, maar voor iemand anders het doen heeft geen zin. Ik heb genoeg voorbeelden in de kliniek gezien of op meetings gezien die zeggen van ik doe dat voor mijn vrouw of voor mijn kind of weet ik veel wat. En dat gaat na een bepaalde tijd gaat dat fout. Je moet het voor jezelf doen en je moet jezelf de kans geven en het waard vinden om ervoor te gaan om iets van het leven te willen maken. Zeg maar, en als je dat niet hebt en als je innerlijk niet dat gevoel hebt dat je daarvoor wil gaan, dan denk ik dat het gewoon inderdaad, trekken aan een dood paard. En nog misschien terugkomen op de vraag die je daarvoor stelde. Als ik ga kijken wat symptomen waren, zeg maar, waar je dat bijvoorbeeld aan mij kon herkennen. Ik reageerde niet meer op berichtjes. Ik ging mezelf terugtrekken als mensen mij belden, al was het mijn moeder of mijn familie of wie, vrienden. Dan stuurde ik heel vaak een berichtje van, kan ik je later bellen? En dan dan stuurde ik bijvoorbeeld een berichtje erachteraan van ik bel je straks wel terug. En ik kwam die afspraak nooit na. Ik douchte mij bijna niet meer. Mijn tanden poetsen en alles, dat was er bijna niet bij. Mijn uiterlijke verzorging, dat ging zo snel achteruit op dat moment. Dus mensen konden aan mij echt wel zien als ik ergens was, als ik überhaupt al buiten kwam. Dus ik trok me heel erg terug. Als ik überhaupt buiten kwam, zeg maar, dat ik daar echt niet goed uitzag. Ik kreeg zwarte kringen rondom mijn ogen. Een ingevallen gezicht, zeg maar. Gewoon echt een beetje een een beeld van een ziek iemand, eigenlijk. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je dat daar al aan kan herkennen. Maar vooral het vermijden van contact. Of als je in gesprek gaat met iemand, heel defensief te woord gaan. En zeggen van dat het allemaal niet zo is. En hoe kom je erbij? En dan probeer iemand anders ook nog daar de schuld van te geven. Dat van ja, hoe hun dat eigenlijk in hun hoofd halen dat jij dat zou zijn. Weet je wel? Dus dat waren bij mij echt wel alle dingen waar je daaraan kon herkennen.
Hey Jules, uiteindelijk zeg maar, was hetgene wat jou naar de dokter toedreef, zeg maar. Vertelde je net dat je eigenlijk alles kwijt was. Hè? Je vrienden, je familie, je relatie, je baan. Is dat ook het enige wat mensen in jouw omgeving op dat moment voor jou hadden kunnen doen? Zich terugtrekken? Of was er iets anders wat zij toen hadden kunnen doen wat jou had kunnen helpen?
Ik denk dat mijn familie gehandeld heeft. Ik vind dat heel knap hoe ze dat gedaan hebben. Want ik heb daar na afloop heb ik ook nog contact met ze gehad natuurlijk over die hele situatie. En ik weet dat mijn zus daar heel, heel veel last van heeft gehad. En zij heeft ook later naar gewoon in een bericht mij laten weten van dat het gewoon klaar is. Omdat zij zelf haar leven niet meer kon leiden. Door hoe ik zeg maar daarmee omging. En dat was voor mij wel echt wel heel heftig. En mijn vader en moeder en mijn broer en zo, die hebben dat ook zeg maar, in een brief laten weten. Maar dat is wel wat er voor mij misschien nodig is geweest. De mensen waar je eigenlijk mega veel van houdt en je wilt die helemaal geen pijn doen. Maar het gebeurt wel doordat je gewoon zo diep in die mangel zit van ik moet gebruiken en dat staat voorop. Je zoveel pijn doet dat ze gewoon geneigd zijn om afstand van je te moeten nemen. En niet omdat ze dat willen, maar ze moeten. Maar als ze dat niet gedaan hadden, dan weet ik niet of ik nu hier zeg maar zo erbij had gezeten. Of dat ik misschien nog wel langer door zou zijn gegaan. En dan weet je wat de gevolgen kunnen zijn. Dan is het of je gaat naar de gevangenis, of je gaat naar een inrichting, of je gaat gewoon dood. Voor mij is dat wel echt nodig geweest, dat mensen hebben gezegd tot hier en niet verder. Mijn geliefde, die ik dan nog eigenlijk had, zoals mijn familie, dat ze hebben gezegd van nog één keer en wij hoeven jou nooit meer te zien.
Ja, ze hebben eigenlijk een heel duidelijke grens getrokken.
Ja, en niet omdat hun dat wilden,
nee,
maar wel omdat ze het moesten. Want hun willen hun zoon of hun broertje natuurlijk ook niet kwijt.
Nee.
Maar op deze manier ging het niet al.
Ja. Ik ben nog heel even benieuwd, Jules, want ik denk dat de luisteraar nu ook misschien wel denkt van, goh, hoe is het nu met jou en je familie? Is het contact weer hersteld op dit moment, nu dat jij clean bent?
Ja, ik ben sinds dat ik uit die kliniek ben gekomen, ben ik thuis gaan wonen bij mijn ouders, waar ik dus eigenlijk superveel goede zorg heb gehad. Dus ik hoefde eigenlijk in het huishouden of het eten of zo, daar hoefde ik helemaal niks voor te doen. Dus ik kon mij helemaal gericht op mijn herstel. En ik ben de eerste 90 dagen ben ik gewoon iedere dag naar een meeting gegaan. Maakt niet uit wat voor meeting het is, maar op dat moment was een meeting voor mij een meeting. En ik moest en zou aan mijn herstel gaan werken. Omdat ik zag dat wat ik dan nog wel had, dat zo belangrijk voor mij was dat ik daarvoor wilde gaan. En ik denk dat onze hele familie daardoor wel meer is gaan praten. We kunnen elkaar aanspreken op dingen. We kunnen in gesprek gaan en het ook gewoon niet met elkaar eens zijn, maar we kunnen het erover hebben. Ik denk dat, als ik voor mijzelf spreek, dat de band zeg maar, van ons gezin nooit zo sterk is geweest als dat het nu is. Ik heb weer werk. Mensen zien mij graag komen. Mijn vrienden hebben mij daar graag bij. Mijn werkgever is blij met wat ik doe, zeg maar. En dat klinkt allemaal heel normaal. Maar dat was alles behalve normaal in mijn gebruik. Ja. Mensen zagen me liever kwijt dan rijk, zeg maar. Of een werkgever had eigenlijk niet zoveel aan mij en dacht van ja, als ik dat niet ben, dan is dat ook prima, weet je wel. Zijn beter af zonder hem op dat moment, omdat ik gewoon niet kon functioneren. Dus ik ga kijken wat mijn herstel mij gebracht heeft in die 2 jaar eigenlijk dat ik nu in herstel ben. Heeft het me gewoon echt een leven gegeven. En ik heb gewoon echt mega veel plezier in het leven. En ik heb me denk ik nog nooit zo goed gevoeld in 29 jaar tijd. En daar ben ik gewoon mega dankbaar voor.
Mooi. Fijn om te horen. Dat je leven eigenlijk een totale switch heeft gemaakt sinds die tijd. Omdat het nu goed gaat.
Ja.
Nou, we hebben het in deze aflevering gehad over wat een verslaving is. Mm-hmm. Wanneer je van een verslaving spreekt. Hoe het ontstaat, hoe je het herkent. Wat je eventueel zou kunnen doen of wat je voor een ander zou kunnen betekenen. Nou, voordat we afsluiten ben ik benieuwd of jullie, onze gastsprekers, nog naar aanleiding van deze aflevering nog aanvullingen hebben. Of dat je nog iets wil meegeven aan de luisteraar. Livina, heb jij nog iets wat we niet besproken hebben, waarvan je zegt, dit moet de luisteraar weten?
Ja, ik denk nog één heel belangrijk ding. En dat is, mocht iemand zich hierin herkennen of iemand in zijn omgeving kennen. Kijk, verslaving is helaas nog heel erg een stigma. Mensen denken nog heel vaak dat die mensen zwak zijn. Of mm-hmm. Dat ze er gewoon mee moeten stoppen. Zeg ik even heel overdreven.
Ja.
Ik denk dat daardoor ook een verslaving langer onder de radar blijft en voor meer problemen kan zorgen. Dus ik denk, zolang we er opener over blijven praten, ook wel gaan zien en herkennen dat het ook een ziekte is. Hè? Dus het is echt niet alleen maar het is helemaal geen keuze. Het is een ziekte. Er gebeuren echt dingen in het brein. Ja, dan hoop ik dat mensen iets sneller ook naar voren durven te stappen en daar ook met hun omgeving of eventueel professionals over durven te praten.
Dus meer openheid en minder stigma op verslaving.
Minder stigma, ja.
Ja, helemaal mee eens.
Jules, heb jij nog misschien een aanvulling?
Ja, ik heb wel een aanvulling. Ik weet van mensen om mij heen waarvan ze denken dat hun zoon of dochter of familielid, wie dan ook, vriend verslaafd is. Maar daar niet zeker van zijn. Die kunnen bijvoorbeeld ook naar zelfhulpgroepen. Of die kunnen dat bijvoorbeeld bij een dokter ook vragen. Van, zonder dat ze weten dat het daadwerkelijk zo is, kunnen ze zich ook bijvoorbeeld ergens bij aansluiten. En kunnen ze ook eens gewoon kijken van, wat gebeurt hier? Wat wordt er gezegd? Herken ik dat wat ze hier zeggen over mijn naaste? Om misschien voor henzelf ook wat rust te geven. Of niet zoveel denken van, ja zie, ik zie dat niet verkeerd. Of ik maak mij niet gek, weet je wel. Mm. Het gaat niet alleen om de persoon zelf, want het is een familieziekte, zeggen ze vaak. Ik ben dan wel verslaafd, maar mijn hele familie lijdt eronder. En vaak zie je dat voor de verslaafde wel hulp is. Maar dat er voor de familie is wel hulp, maar het is vaak niet bekend, zeg maar. En hun hoeven dat ook niet alleen te doen. En daar is ook hulp voor. En hun kunnen zich ook aansluiten bij een meeting. Of bij een arts. Of wat dan ook, waar ze dan kunnen vragen. Dus ik denk dat dat heel fijn is als hun dan ook misschien antwoorden kunnen krijgen.
Alright, dus wat je vooral zegt is, ook als bij niet de persoon zelf die ergens die de verslaving heeft, om hem vooral aan de bel te trekken.
Wij hebben de meeste onderwerpen rondom verslaving, denken we wel gehad. Als je nu luistert en je herkent jezelf hierin of iemand anders, dan hopen wij dat deze aflevering van de podcast jou hierin wat steun heeft gegeven. Dat je er misschien dingen uit hebt gehaald die jou gaan helpen. En dat je iets hebt aan de tips die zijn gegeven. Tot slot, Livina en Jill, dank jullie wel. Dat jullie hier waren. Dank jullie wel voor jullie verhaal en toelichting. Dat was heel fijn voor ons. Jullie als luisteraar bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
Yes, tot de volgende.